Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwen houdt en die eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij nu gemeente van Psalm 45 en daarvan het vierde vers. O God, uw God heeft mild u overgoten met vreugde zelf, meer dan u meegenoten, omdat uw ziel de goddeloosheid haat. En wat er verder volgt in het vierde van Psalm 45. Zal u worden voorgelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Matthäus, het 26e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 19. We noemen nu Matthäus 26, de eerste 19 versen. Stellen we ons eerst onder de tucht van Gods heilige wet, waarna we zingen uit Psalm 119 en daarvan het 69e vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heilig. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Matteüs 26, de versen 1 tot en met 19. En het is geschied, als Jezus al deze woorden geëindigd had, dat hij tot zijn discipelen zeide: Gij weet dat na 2 dagen het Pascha is, en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden om gekruist te worden. Toen vergaderden de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen des volks in de zaal des hoge priesters, die genaamd was Caiaphas. En beraadslaagden tezamen dat zij Jezus met listigheid vangen en doden zouden. Doch zij zeiden: niet in het feest, opdat er geen oproer worden onder het volk. Als nu Jezus te Bethanië was, ten huize van Simon de Melaatse, kwam tot hem een vrouw, hebbende een albasten fles met zeer kostelijke zalf, en goot ze uit op zijn hoofd, daar hij aan tafel zat. En zijn discipelen dat ziende, namen het zeer kwalijk, zeggende: waartoe dit verlies? Want deze zal wat duur kunnen verkocht, en de penningen den armen gegeven worden. Maar Jezus, hulp verstaande, zeide tot hen: waarom doet gij deze vrouw moeite aan? Want zij heeft een goed werk aan mij gewrocht. Want de armen hebt gij altijd met u, maar mij hebt gij niet altijd. Want als zij deze zalf op mijn lichaam gegoten heeft, zo heeft zij het gedaan tot een voorbereiding van mijn begrafenis. Voorwaar zeg ik u, al waar dit evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. Toen ging een van de 12, genaamd Judas Iscariot, tot de overpriesters en zeide: wat wilt gij mij geven? En ik zal hem u overleveren. En zij hebben hem toegelegd 30 zilveren penningen. En van toen af zocht hij gelegenheid, opdat hij hem overleveren mocht. En op de eerste dag der ongehevelde broden kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende tot hem: waar wilt gij dat wij u bereiden het paascha te eten? En hij zeide: gaat heen in de stad tot zulk een en zeg hem: de meester zegt, mijn tijd is nabij. Ik zal bij u het paascha houden met zijn discipelen. En de discipelen deden gelijk Jezus hun bevolen had en bereiden het paascha. Tot zover de schriftlezing.
De voorbede zal gedaan worden voor de heer Van Hemert van de Avenue Canisse, die opnieuw in het ziekenhuis is opgenomen. Een dankzegging zal gedaan worden voor de heer Kraaienveld van de Gouwman-Akker, die na een operatie weer thuis mag komen. Voor de heer De Vries van Zwaluwstraat, die vanuit het ziekenhuis is overgebracht naar Rijndam. En voor de heer Van den Berg en voor mevrouw Smit, die beide verblijven in de Lafranken en zeer zwak zijn. Zoeken wij samen het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, u brengt ons aan de morgen van uw heilige dag samen aan de plaats des gebeds. In een wereld die zo in verwarring is, in een wereld die zo bezet is met vrees voor het virus dat rondgaat, in een wereld waar velen zich druk maken zonder dat de vraag op het hart weegt, mijn zielen doorziet, gij uw lot. Hoe zult gij eenmaal rechtvaardig verschijnen voor God? En in die wereld brengt u ons nog samen. Komt u nog tot ons met uw woord, dat woord dat ons predikt. Onze diepe val in ons verbondshoofd ademen, onze nameloze diepe verlorenheid. Dat ons predikt dat het uitnemendste van dit leven moeite en verdriet is. En we vliegen daarheen. Maar dat woord dat ons ook predikt dat u zelf een weg hebt geopend. In de Zoon van uw eeuwige liefde, waardoor verloren zondaren zalig kunnen worden. En die tafel kwam uit de hemel van zijn heerlijkheid, om op deze door de zonde vervloekte aarde de weg te gaan van de kribben naar het kruis. En dat lijden van de borg en zaligmaker, plaatsbekledend voor zijn kerk, dat mogen wij ook in deze weken gedenken. Ook vandaag mogen we daarbij stilstaan. En Heere, doe ons dat lijden toch recht betrachten. Want dat is niet te vergelijken met het lijden wat in deze wereld gevonden wordt. Hoe verschrikkelijk het soms ook kan zijn. Maar dat was borgtochtelijk, plaatsbekledend lijden en sterven. Tot verzoening van de zonde, tot uitdelging van de schuld, om de weg te banen waardoor wij weer met u verzond kunnen worden. En wie zal dat ooit ten diepste kunnen peilen wat het Christus gekost heeft om zijn kerk te verlossen van het grootste kwaad en te brengen tot het hoogste goed door ons, door het geloof, iets van verstaan, Heren, bij de aanvang, maar ook bij de verdere voortgang. kunnen het zo gemakkelijk naast ons neerleggen en weer overgaan tot de orde van de dag en bezig zijn met de zorgvuldigheden van dit leven. Maar dat vanmorgen de prediking van het Lijdensevangelie eens zou mogen dienen tot bekering van onbekeerden, van jongens, van meisjes, van jongeren, van ouderen, ja van de oudsten onder ons. Want we hebben allen hetzelfde nodig. Wilt u nog eens een pijl afschieten van uw goddelijke boog? Die zou mogen raken in het hart van des konings vijanden die aan uw voeten terecht zouden komen. Met de bede, o God, wees mij de zondaar. De zondaar is genadig voor wie het niet de belangrijkste vraag zou zijn. Om door dit leven en hoe door dit leven te kunnen. Maar de belangrijkste vraag, hoe zal ik toch ooit voor God kunnen verschijnen? Voor die God die zo heilig en die zo rechtvaardig is en die met de minste van de zonde geen gemeenschap kan hebben. En die in de weg van ontdekking hem nodig zou leren krijgen. Die gegevene van de Vader, vol van genade en vol van waarheid. Heere, wilt u er nog toebrengen tot de gemeente die zalig worden zal? U gaat ook door met uw kerkvergaderend werk. Zolang de zon en de manen zullen zijn. Dat hebt u zelf beloofd, zou u het ook willen bevestigen vanmorgen. Maar wilt u ook aan uw kinderen gedenken, Heere, wilt u ze onderwijs geven? O, dat ze nog eens een oog des geloofs zouden mogen slaan. Op die leidende borg en zaligmaker en het door uw geest waar zou mogen zijn, waar zou mogen worden ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Doe nog iets van het wonder verstaan, dat u zelf die weg geopend hebt als de God van wonderen, waar er van onze kant geen weg meer is en nooit meer een weg zal zijn. Maar u hebt de weg ontsloten in de Zoon van uw eeuwige liefde. In hem die de weg te de waarheid en die het leven is. Heere, wilt u zo uw eigen werk bekronen met uw zegen. Geef dat er ook nog een oppas mag zijn in de genade en in de kennis van de Heere Jezus Christus. Maak het alles nog wel met uzelf. En wil er betonen dat u van uw Sion af weet. Te midden van al de strijd, te midden van al de aanvechtingen en de bestrijdingen door de vorst der duisternis. Heere, geef maar het oog op u te mogen slaan, om het van u de Heere alleen te verwachten, van die nooit beschamende rotssteen, wiens werk alleen volkomen is. Zou u zo niet eens een bescheiden deel willen geven? Willen spreken van oor tot oor en van hart tot hart? Gemeente willen gedenken zoals die is samengekomen, met alle noden, alle zorgen die er zijn. Het is bij u bekend, Heere. Er kunnen ook zoveel verborgen kruisen zijn die door mensen worden meegedragen, waar anderen niet van weten. O, wilt u geven dat het maar aan uw voeten mag brengen, u aanschouwt door de moeite en het verdriet, of dat we het in uw hand zouden geven? Zou u de Heer van Hemert willen gedenken, die opnieuw in het ziekenhuis moest worden opgenomen? U kent hem ook, Heere, in zijn lichamelijke noden en zorgen. Hoe zou u de middelen die gebruikt worden nog willen zegenen, nog weer willen oprichten als het in uw raad kan bestaan? Maar geef dat u boven alles u de Heere zou benodigen, dat deze weg ook nog geheiligd mag worden aan zijn hart. Er is ook rouw bij de familie Noord, waar een zuster is overleden. Ach, Heere, wilt u troosten zoals u dat alleen maar kunt? Geef dat de roepstem verstaan mag worden. Het wordt elke keer weer zo waar. Het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt. Een mens gaat naar zijn eeuwig huis. Wilt u het ware dankoffer leggen in het hart van de heer Kraaienveld, die na de operatie weer thuis mocht komen? Geef hier een verbroken hart en een verslagen geest onder de weldaden die u geschonken hebt. Dat u de Vries gedenken die voor revalidatie is overgebracht naar Rijndam. Dat u ook hem goed en nabij zijn. Hem uw zegen niet onthouden. En als het inderdaad kan bestaan, dat hij nog weer mag worden opgericht, dat hij nog meer herstel mag ontvangen, ook dat alles is in uw hand. En gedenkt u ook aan de heer Van den Berg en mevrouw Smit, zo ernstig zwak, heren, ook naar het lichaam. Hoe wilt u ook hen uw gunst, uw nabijheid niet onthouden, ondersteunen en sterken als van onder eeuwige armen? En zo zijn er vele zorgen, vele moeiten, verdrietelijkheden. Het leven van hen die alleen door het leven gaan, weduwen, wedunaren. En anderen die geliefde panden moesten afstaan aan de dood. O Heere, wilt u ondersteunen en sterken in al die wegen van moeite en van zorg? Zou u willen gedenken aan hen die met een beperking door het leven gaan, een handicap? Kan het soms ook zo moeilijk zijn, ook voor degenen die hen omringen en die hen verzorgen. Wilt u ook hen uw bijstand niet onthouden? Gedenkt u, Heere, ook aan alle arbeid die ook verricht mag worden in uw koninkrijk, ook op deze dag? De prediking van het heilig evangelie, dat die prediking vruchten mag voortbrengen, die de eeuwigheid verduren, helm daartoe, knechten, studenten, ook de ouderlingen in de leesdiensten, wilt u ze met uw heilig voorgaan en geven dat het geen taak maar een innerlijk vermaak mag zijn om uw woord te bedienen of om uw woord te lezen. En dat het woord waarvan u zelf hebt gezegd dat het niet deed, zal wederkeren, maar dienen tot bekering van onbekeerden, maar ook tot onderwijs van uw kinderen in het strijdperk van dit leven. We bevelen u knechten die niet meer kunnen uitgaan om uw woord te verkondigen. Denk u het bijzonder ook aan dominee Meinders op zijn hoge leeftijd, heren, dan hebt u tot hiertoe alsnog weer zo wonderlijk wel gemaakt, wil hem ook verder gedenken. Uw gunst, uw nabijheid niet onthouden. Uw gunst die toch meer sterk dan alles wat van deze wereld is. Dan denken we ook aan dominee Huizer die vanmiddag zal voorgaan in het midden van de gemeente, maar vanwege ernstige zorgen rondom hun kind en dat niet zal kunnen doen. Och Heere, wilt u ook dat gezin goed en nabij zijn? Wilt u zich ook over dat jonge leven, als het ware voor de poorten van de eeuwigheid, voor uw rekening nemen? En wilt u ook daarin ook betonen dat u een allesvervullend God bent, die kunt doen boven ons bidden en boven ons denken? Anderen van uw knechten die niet kunnen voorgaan, Heere, wilt u ze goed en nabij zijn? Zou u ook hem willen gedenken die geroepen wordt om uw woord te bedienen? Leidt u in de waarheid, geeft ze spreken naar de zin en mening van uw goddelijke geest. En heren, dan bidden we u ook of dat u dat coronavirus nog zou willen beteugelen. Ook dat is in uw hand. Ook dat kunt u doen. Geef dat we de roepstem die ervan uitgaat, dat we die ook maar zouden mogen opmerken. Dat het ook maar mag brengen aan uw gezegende voeten. En dat u ook daardoor nog zou willen geven dat er een verootmoediging zou mogen gevonden worden in ons vaderland, daarbuiten. Want dan bezoekt u de kinderen, de mensen niet uit lust tot plagen, maar al tot ons nut. Geef hier het maar op te merken. We gaan er zo gemakkelijk aan voorbij, maar dat we toch ook daarin maar hoger op zouden mogen zien. Geeft u ons dat we zo samen een goede uren zouden mogen hebben in uw huis, in uw lieve gunst. Dat hebben we niet verdiend. Dat zijn we ook niet waardig. Maar Heere, doen we het nog om uw grote naams, om Jezus wil alleen. Amen. We zingen ter voortzetting gemeente van Psalm 65. En daarvan de versen 2 en 3. 65, de versen 2 en 3. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. maar ons weerspannig overtreden, verzoend en zuivert gij. En ook het derde, daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. In verband met het coronavirus heeft de kerkenraad besloten om tot nadere aankondiging de collecte na afloop van de dienst te houden bij de uitgang van de kerk. Straks bij de uitgang zullen de collecten worden gehouden. De eerste rondgang is dan voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde voor het pastorie- en onderhoudsfonds. We zingen Psalm 65, de versen 2 en 3. gemeente, de woorden van onze tekst, waarbij we met de hulp des Heren willen stilstaan, vanmorgen kunt u vinden in het schriftgedeelte dat u is voorgelezen uit Matteüs 26 en daarvan de versen 6 tot en met 13, maar ik lees u alleen het zevende vers. Matteüs 26, vers 7, kwam tot hem een vrouw, hebbende een alabaster fles met zeer kostelijke zalf en goot ze uit op zijn hoofd, daar hij aan tafel zat. Onze tekstwoorden bepalen ons bij de zalving van Jezus te Betanië. Een drietal gedachten willen we bij stilstaan, in de eerste plaats door een vrouw verricht, zoals we dat kunnen lezen in de versen 6 en 7. In de tweede plaats door de discipelen veroordeeld, in versen 8 en 9, en tenslotte door Jezus bekrachtigd, de versen 10 tot en met 13. Dus de zalving van Jezus te Betanië door een vrouw verricht, door de discipelen veroordeeld en door Jezus bekrachtigd. Gemeente, het overdenken van het lijden en sterven van de Heere Jezus is altijd heel dierbaar. En het bijzonder wel voor hen die met hun zonden en met hun ellende tot hem de toevlucht hebben leren nemen. En die er iets van hebben leren verstaan in hun leven, dat het lijden van Christus plaatsbekledend was, borgtochtelijk lijden en sterven. Ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Het is zo dierbaar, gemeente, omdat hij vrijwillig die weg wilde gaan, die hij van eeuwigheid op zich had genomen, om zichzelf te geven tot een rantsoen voor velen, tot een verzoening voor de zonden. Het overdenken van het lijden van Christus herinnert er ons telkens weer aan welke dure prijs de Zoon van God heeft moeten betalen om zijn volk te verlossen van de zonde, het grootste kwaad, en te brengen tot het hoogste goed, weer te herstellen in Gods gunst en in Gods gemeenschap. En misschien denkt u wel, of denk jij wel bij jezelf, ja, moet dat nou elke keer weer opnieuw verkondigd worden? Moet er nou elke keer weer opnieuw over gepreekt worden? Ja, gemeente, dat moet elke keer weer opnieuw. Niet alleen omdat het het hart is van het evangelie, maar ook omdat we tot hem de toevlucht zouden leren nemen. Als hij ons gepredikt wordt, als degene die alle gerechtigheid voor Gods aangezicht heeft aangebracht, opdat we hem straks niet zullen moeten ontmoeten in die grote dag der dagen, en dan geen bedekking zullen hebben voor onze hemelhoge schuld. Daarom wordt hij elke keer weer gepredikt, met bevel van bekering en van geloof. Maar hij moet ook elke keer weer gepredikt worden, ook voor Gods kinderen die daar in hun leven iets van hebben mogen verstaan. Om dat heilgeheim des te meer te leren verstaan, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is, niet voor beste mensen, maar om zondaren zalig te maken. Zo door het geloof te mogen zien op dat Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. In onze tekstwoorden, gemeente, vormend een onderdeel van de lijdensweg die de middelaar Gods en de mensen vrijwillig wilde gaan. We worden in onze gedachten, worden we vanmorgen verplaatst naar Betanië. Betanië, een klein gehucht, zeker in die tijd, ten noordoosten, de noordoostelijke helling van de Olijfberg. Kinderen kennen de naam van die plaats ook wel, omdat het de plaats is waar de Heer Jezus Lazarus uit de dood heeft opgewekt. En de Heer Jezus was daar graag. En zeker ook nu op zijn laatste reis naar Jeruzalem. Volgens Johannes was het 6 dagen voor het paasfeest. En gedurende de dagen preekte de Heer Jezus in de tempel in Jeruzalem. En in de nachten verbleef hij dan in Bethanië. Ten huize van Simon de Melaatse, zo lezen we in het 6e vers. Waarschijnlijk was deze Simon iemand die van zijn melaatsheid door de Heer Jezus genezen was. Want immers, de melaatse mocht onder het volk niet komen en je mocht er ook geen omgang mee hebben. En hoewel hij van zijn melaatsheid genezen is, bleef hij toch zijn naam houden. Simon de Melaatse werd elke keer weer herinnerd aan zijn afkomst. Wie waren daar nog meer in dat huis? Wel Lazarus en Martha. Martha die altijd aan het dienen was, zo lezen we in het bij de evangelist Johannes. En uiteraard de Heer Jezus met zijn 12 discipelen. En ze nemen daar samen deel aan de maaltijd. En we zien ze in onze gedachten, zien we ze liggen op hun linker elleboog met hun benen gestrekt naar achteren. In een half liggende houding. En dan komt daar een vrouw binnen. Of ze daar al binnen geweest is. De naam van deze vrouw die wordt ons hier niet genoemd. Johannes die noemt haar naam wel. In hoofdstuk 11, vers 12, daar wordt ze Maria genoemd. Dat is een van die 2 vrouwen, Martha en Maria daarin, samen met Lazarus in dat huis. En gemeente, die Maria, die kennen we uit de schrift als een vrouw met een zacht karakter. Ze was door de Heere van dood levend gemaakt. Kostelijk getuigenis heeft de Heere zelf van deze vrouw, van deze Maria gegeven. Ze had het goede deel uitgekozen. Dat van haar ook niet zou worden weggenomen. En het liefst zat deze Maria maar aan de voeten van de Heere Jezus om door hem onderwezen te worden. In de verborgenheden van de godzaligheid. Woorden uit zijn mond te mogen horen. Ze was ook vervuld met een hartelijke liefde tot Jezus. En dan komt die vrouw, die komt daar binnen. En ze heeft bij zich een albasten fles of een albasten kruik. Een soort doorschijnend kalkgesteente. Gevuld met zeer kostelijke zalf. Nadus, onvervalste nadus, schrijft Johannes. De zalf die werd gemaakt uit de nadusolie. Die werd gewonnen uit een plant die oorspronkelijk van het Himalaya-gebergte afkomstig was. En die olie waar die zalf van werd gemaakt, die was zeer kostbaar en begeerlijk. Juist ook vanwege de aangename reuk die zelf olie van de nardus verspreidde. Reeds in de dagen van Salomo was deze nardusolie al bekend. Want we lezen daar in het Hooglied: als de koning aan zijn ronde tafel is, verspreidt mijn nardus zijn geur. En deze Maria gemeente die is zo vol liefde tot de Heer Jezus dat ze alles vergeten tot Jezus gaat. En de tere hals van die fles afbreekt. En anders zou die zelfolie er niet kunnen uitlopen. En die zelf uitstort over het gezegende hoofd van de Heere Jezus Christus. En dat hele lichaam wordt door die zelfolie besprengd. Jezus wordt als het ware in die nardusolie gehuld. En de aangename geur daarvan verspreidt zich daar ook in dat gehele huis. En het is voor Maria nog niet genoeg om haar liefde aan Jezus te betuigen, want ze bukt neer. En ze schudt haar lange haren los en droogt daarmee de voeten af van de Heer Jezus. We vinden datzelfde ook in Lucas 7 van die zondares, weet u wel, die ook de voeten van de Heer Jezus nat maakt met de tranen en ze afdroogt met de haren van haar hoofd. Het is eigenlijk schande voor een vrouw in die cultuur om met loshangende haren in het openbaar te verschijnen. Zo verootmoedigt deze Maria zich om de eer aan de Here te geven. Waarom zou ze dat nou gedaan hebben, gemeent, denkt u? Waarom zou ze zich zo vernederd hebben? Wel, ik denk dat er twee redenen voor zijn. De eerste is dat ze daarmee een poging doet om de Here te vergelden wat hij aan haar heeft geschonken. En het tweede is dat ze ook haar onwaardigheid inleeft. Wat zal ik die trouwe Here vergelden voor de weldaad aan mij bewezen? Gered van het verderf, de Heer heeft haar heil geschonken. De bewustheid van de vergeving van de zonde door het werk van de Heilige Geest, uit genade alleen, daar mocht ze van weten in haar leven. Soevereine zondaarsliefde, waardoor de Heer naar haar had omgezien. Haar had opgeraapt van het vlakke van het veld waar ook zij vertreden lag in haar geboortebloed. Nee, Maria zal niet alles begrepen hebben. Want er lag een hele weg nog voor de burg, voor Christus, die hij gaan moest, ook tot verzoening van de zonden van Maria. Een weg van lijden en van sterven die juist in die laatste dagen van zijn leven tot een hoogtepunt zijn gekomen. Maar gemeente, ze mag hier iets proeven en smaken van de liefde Gods in de Heere Jezus Christus. Ze mag hier eens ervaren dat er een God in de hemel is die het liefste wat hij had heeft gezonden naar deze wereld, om zondaren, om ook haar als zondares zalig te maken. Hij heeft haar eerst lief gehad. En er is een onbedwingbare drang in haar leven om in wederliefde de Heere de eer te geven en hem haar liefde te tonen. Haar ogen zijn gesloten voor alles buiten Jezus. Gemeente, als we onze zaligheid, als we het leven hebben leren zoeken buiten onszelf, en we in ons leven iets hebben mogen verstaan van dat wonder dat de vergeving van onze zonden is en verzoening van onze schuld in Christus alleen en door zijn aangebrachte gerechtigheid, dan zijn er ogenblikken in het leven, dan zien we niemand anders dan Jezus alleen. En er moet ook alles op hem gericht zijn. Waarom dan? Want er is toch geen andere naam die onder de hemel is gegeven tot zaligheid, waardoor wij zalig moeten worden. En dan ligt daar die arme zondares, die genade gevonden heeft in de ogen des Heren, die ligt er aan de voeten van hem die uit liefde tot zijn zwarte bruid zichzelf heeft gegeven tot in de dood. Ja, tot in de dood des kruises. Onbevattelijk wonder van genade. En zo begeert, als het goed is, ook een kind van God de Heere de eer te geven die hem toekomt. Zal met hart en mond, o Heer, uw naam vermelden en uw eer, terwijl gij mij uw bijstand bood en ophief uit de diepste nood. Nee, dan kunnen wij vandaag aan de dag de Heere niet meer zalven met zalfolie, met nardusolie. Hij is in de hemel. Waarmee kunnen dan Gods kinderen vandaag aan de dag de Heere de ere geven voor de menigvuldige verlossingen van zijn aangezicht? Wel, gemeente, door met een verbroken hart en met een verslagen geest te komen aan zijn gezegende voeten. En dan moeten ze bekennen dat ze dat zo weinig beoefenen in hun leven. Dat verbroken hart en die verslagen geest, dat het weliswaar offers zijn die de Heere wel behagelijk zijn, maar die ook niet groeien op de akker van hun hart. Dat telkens weer het werk van de geest des Heere nodig is om ze daar te brengen aan de voeten van de Heere Jezus. Maar als dat verbroken hart en dat verslagen geest door de Heere geschonken wordt, gemeente, en het oog mag zijn geslagen op die gezegende middelaar Gods en de mensen, dan wordt het hart vervuld met heilbespiegelingen om het schoonste lied van die koning te zingen. Dan krijgt God de Heer en de zondaar de zaligheid. Nee, en dan gaat het niet om dat roemen en juichen van het juichende christendom van vandaag aan de dag, maar dan gaat het ervan om een roemen en een juichen vanuit de diepte van de verontmoediging, vanwege het wonder dat we het niet op kunnen, dat er een God in de hemel is, die van eeuwigheid gedacht in des vredes en die des kwaads heeft gehad, om zulke ellendige zondaar als ik ben op te zoeken en te schenken wat nodig is om wel getroost te leven en eenmaal zalig te sterven. Dat brengt gemeente op die andere reden die ik reeds noemde, waarom Maria zo diep leert buigen daar aan de voeten van de Heere Jezus. En waarom ze zo'n dure prijs brengt om hem te zalven. Dat is het gevoel van haar onwaarde. Dat heeft haar uitgedreven om die liefdedaad aan de Heere Jezus te verrichten. Wat was dan dat gevoel van onwaarde? Wel, gemeente, dan moeten we maar eens denken aan die ogenblikken voordat de Heere Jezus kwam om Lazarus uit de dood op te wekken. Toen heeft Maria getwijfeld aan de kracht van Jezus. Toen ze daar zat bij het lichaam van haar dode broer Lazarus. Jezus is te laat. En toen Jezus kwam, toen is Martha dan naar hem uitgegaan, maar Maria, die bleef zitten. Troosteloos bleef ze zitten bij het lichaam, dode lichaam van haar broer Lazarus. Eerst toen Martha tot haar heeft gezegd: de meester is daar. En hij roept u. Toen is ze uitgegaan, haastelijk opgestaan. En getuige geworden van het wonder dat Jezus zelfs doden tot het leven wekt. En daarom, gemeente, gevoelt ze zo haar onwaardigheid. En daar tegenover zijn onbevattelijke liefde. Ze heeft geen woorden om haar liefde tot de Heere Jezus tot uitdrukking te brengen. Ze komt woorden tekort. En ze doet dat op een wijze, door haar daad. Niet zich afvragend of het wel passend is. of het wel geoorloofd is om zulk een dure zalf over hem uit te gieten. Maar het is zoals de dichter van Psalm 119 dat heeft verwoord: dan vloeit mijn mond, beter, dan vloeit mijn hart steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Want gemeente, Maria die heeft zichzelf leren kennen als een kind des doods. Maar zo heeft ze ook Jezus leren kennen. Als de opstanding en als het leven. En zo is het ook in het leven van Gods kinderen. Ik hoop dat u er iets van mag kennen in uw leven. Onszelf leren kennen door het licht van Gods Heilige Geest. Als een arm, als een verloren zonder, als een doemwaardig schepsel. De genade van God niet verdient. En nochtans die genade zo nodig krijgen. Maar zo vaak twijfel in het hart, zou die genade er ook wel voor mij zijn? Zou Christus ook wel voor mij in de wereld gekomen zijn? Om ook mijn zonde te verzoenen, mijn schuld te betalen? Zou hij ook voor mij wel borg en middelaar willen zijn? Want o, mijn zonden, zulke last van zonde en plagen niet te dragen, druk mijn schouders naar beneden. En als de Heer in het recht zou treden en gadeslaan mijn ongerechtigheden, nee, dan zou die me voorbij, voor eeuwig voorbij moeten gaan. Gemeente, dan denken we, en het is te begrijpen, maar dan denken we zo gering van de Heer. En als hij dan eens spreekt door de ziel, ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Als Heer dan eens overkomt door zijn woord en dat toepast door zijn Heilige Geest. Dan gaan we ons wegschamen vanwege ons ongeloof. Zoals Asaf dan van spreekt, ik heb uw waarheid niet geloofd. Maar was door mijn verwaande geest bij u een onvernuftig beest. Maar wat gaat dan de heerlijkheid van Christus des te meer schitteren in het leven. Dat hij voor zulk een kind des doods zichzelf gaf tot in de dood. Dan wordt het waar, Heer, u al mijn liefde waarde schatten. Wil gij mijn rechterhand woud vatten. De zalving van Jezus te Betanië door een vrouw verricht. Misschien zijn er vanmorgen wel in ons midden die denken bij zichzelf: ik wou dat ik mij met die vrouw aan de voeten van de Heer Jezus die plaats zou mogen innemen. Nou, die plaats die is er. Een plaats waarin we gedreven door de liefde Gods, waar het zelf niet voor kunt houden, hem de eer mag geven voor hetgeen wat hij geschonken heeft. Maar gemeente, het is zulke zalige plaats om daar te wezen, waar we niet zijn in eigen oog, maar waar hij alles is, waar hij alles is geworden. Zoveel, en er kan er nog zoveel onbegrip zijn van anderen, maar dan laat niets en dan laat niemand ons tegenhouden om aan die plaats hem de lof en de eer toe te brengen die hem alleen toekomt. We gaan naar onze tweede gedachte: door de discipelen veroordeeld. En zijn discipelen, dat ziende, namen het zeer kwalijk, zeggende: waartoe dit verlies, want deze zalf had duur kunnen verkocht en de penningen de armen gegeven worden. Maria heeft niet zomaar een heel klein beetje zelf meegebracht, gemeente. Het was niet zomaar een klein beetje nardusolie. Maar het was ongeveer een pond, een Romeins pond. En dat was ongeveer 327 gram. Het blijkt ook uit dat deze Maria, dat die ook niet onbemiddeld moet zijn geweest. Maar het was zalf van een zeer hoge waarde. 300 penningen waard. Of 300 denarii, zo werd die munt in die tijd genoemd, zilveren munt. En de waarde daarvan, ook daar verschillende uitleggers over van mening. Sommigen zeggen, als ze het omrekenen naar euro's, dan moet het wel ongeveer 15.000 euro zijn geweest. Anderen spreken over een jaarsalaris zoals dat in die tijd gangbaar was. Maar hoe het ook mogen zijn, gemeente, het was een dure prijs die ze ervoor over had om de Heere Jezus te zalven. En de discipelen die vinden het eigenlijk veel te duur om daarmee de voeten te zalven. Hooguit zalf je daarmee het hoofd van iemand, zoals we daarvan lezen in Psalm 133, het hoofd van Aaron gezalfd werd. De voeten die was je toch met water, daar ga je toch niet van die dure zalfolie aan besteden. Maar gemeente Maria heeft beter begrepen dan de discipelen welke eer de Heere Jezus waardig was. Ondanks dat we lezen in het tweede vers dat hij tot zijn discipelen had gezegd: ge weet dat na 2 dagen het Pascha is en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden. En terwijl de Heere Jezus daar in het huis van Simon de Melaatse aan de maaltijd ligt, is het Sanhedrin in vergadering bijeengekomen om te overleggen en beraadslagen tezamen. Zo lezen we in vers 4 dat ze Jezus met listigheid vangen en doden zouden. De discipelen hebben er nog niets van begrepen, gemeente. Ze hebben ook niet begrepen de eer die Maria hem toebracht. En bij de evangelist Johannes, daar lezen we dat het met name Judas Iscariot is geweest die zo heeft gesproken over de waarde van het geld wat beter aan de armen gegeven had kunnen worden. Maar de discipelen, die hebben er mee ingestemd, die namen het zeer kwalijk, zo staat hier. En dat motief van Judas, zorg voor de armen, ja, dat kun je vanuit menselijk oogpunt, kun je dat ook nog wel begrijpen. Als je toch beschikt over zoveel geld en over zelf die zoveel waard is, dan kun je toch je christenplicht wel beter vervullen door die aan de armen, dat aan de armen te besteden, dan door de Heer Jezus te zalven. Want we weten van Judas dat het niet het ware motief was voor hem. Hij wilde er zelf beter van worden. Judas, die droeg de beurs, die droeg de portemonnee, en hij nam daaruit voor zichzelf van hetgeen wat anderen gaven. De zucht naar geld deed Judas niet alleen een dief zijn, maar ook een verrader van de Heere Jezus. De discipelen zijn daarin meegegaan in die gedachten van Judas. Ja, ze droegen toch ook zorg voor de armen. En het is toch eigenlijk ook wel waar, zoals Judas dat heeft gezegd. Maar gemeente, ze zijn als het ware meegezogen in de strik van de duivel. En niet alleen Judas griefde daarmee Maria, maar ook de discipelen. En wat een verdriet zal dat ook de Heer Jezus gegeven hebben, dat daaruit blijkt dat die discipelen nog steeds niet begrepen hebben waartoe hij op de aarde was en welke weg hij moest gaan, ondanks het feit dat hij al zo vaak tot hen daarover gesproken had. Dat de Zoon des Mensen moest lijden en overgeleverd worden om gedood te worden. En het lijkt ook wel alsof de discipelen ook de schrift aan hun zijde hebben. Als u bijvoorbeeld leest in Amos 6, dan worden daar mensen veroordeeld die rijk zijn en die niets voor de armen over hebben. die daar liggen op hun elpenbenen bedden, die allerlei goederen en geld vergaderen, maar de armen aan het lot overlaten. Maar gemeente, wat Maria deed, dat was zuiver. Dat kwam voort uit haar hart. Had alles over voor haar meester. En met de daad die ze deed, sprak ze eigenlijk uit dat niets op de aarde, geen geld, geen goed, geen goud en geen zilver, te vergelijken is met de liefde Gods in de Heere Jezus Christus. Dat bij alles van deze wereld er maar één is die werkelijk haar hart kan vervullen en haar kan schenken wat ze nodig heeft voor de tijd, voor de eeuwigheid, naar ziel en naar lichaam beide. En dat is Jezus alleen. Alle dingen van deze wereld, hoe kostelijk, hoe begeerlijk ook, ze zijn allemaal te gering om hem te eren en hem te loven. Ik denk, gemeente, dat het geleefd heeft in het hart van deze Maria. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zal mijn hart, wat zal mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets heb ik waar ik in kan rusten. Hij alleen. Het was een buitengewone handeling van deze Maria. En voor het oog van de natuurlijke mens, ja, eigenlijk een verkwisting. Maar dan hebben we voor het karakter van de daad, de liefdedaad van Maria, hebben we geen oog, gemeente. En misschien hebben de discipelen wel gedacht dat de Heer Jezus hen wel zou bijvallen in hun oordeel. Dat het toch eigenlijk verkwisting was. Maar wat is aards goed vergeleken bij de liefde Gods? Daar in het huis van Simon de Melaatse, daar zijn mensen bijeen die vervuld zijn van de liefde. En die liefde die tot uitdrukking komt, met name bij zo iemand als een Maria. Maar het is dezelfde liefde die deze Simon de Melaatse zijn huis deed openzetten voor de Heer Jezus en voor zijn discipelen. Ja, er is ook een verrader bij. Ook Judas, degene die de Heer Jezus zal verraden, is er ook bij. Er is altijd kaf onder het koren. Er zijn altijd kwade vissen tussen de goede vissen. Maar gemeente, waar het hart open wordt gemaakt door de Heere zelf en de liefdesblijken van de Heere het hart mogen vervullen, dan wordt het hart vervuld met een hartelijke wederliefde. Wat zal ik die trouwe Heere vergelden voor al de weldaden aan mij bewezen? Mag ik het eens vragen? Staat ons hart, is ons hart ook open voor hem? Of houden we ons hart gesloten? Zo om onze eigen gekozen wegen te gaan? En we vinden het eigenlijk best als er over Jezus gesproken wordt, als er over Jezus lijden gesproken wordt, als de weg van hem wordt, ons wordt voorgesteld en voorgehouden, als het ons wordt aangezegd dat het vreselijk zal zijn als we op zo'n grote zaligheid geen acht gegeven hebben. Dat we geen acht gegeven hebben op hem die met zulke grote zondaarsliefde zichzelf gegeven heeft. Die de weg wilde gaan van de kribbe naar het kruis om het verlorene te zoeken. En die elke keer met uitgebreide armen voor ons staat en roept: mijn zoon, mijn dochter, geef mij toch je hart, wend je naar mij toe, word behouden. Alle geëinden de raden, want ik ben God en niemand meer. die niet zegt voor u kan het niet. Of jij hebt te veel gezondigd of te lang gezondigd. Nee, hij blijft altijd maar weer kloppen op de deuren van ons hart. En wat doen wij? Wat doet de mens van nature? Die doet alsof hij het niet hoort. Alsof het hem of haar niet aangaat. Wat hebben we gemeente toch nodig? Het licht van de Heilige Geest. Die geest die overtuigt van zonde, gerechtigheid en orde. Van die geest die erin leidt in de waarheid. We hebben nodig dat we de waarheid van ons leven gaan verstaan. Dat we gaan verstaan wie we geworden zijn door onze diepe val in Adam. En dat we zondaren zijn en zondaren blijven. Maar we hebben ook nodig dat die geest ons doet verstaan wie God wil zijn voor een arme, voor een verloren zondaar. Opdat we in hem gevonden mogen worden. Want als we hem vinden, dan vinden we het leven. En wat zouden we elkaar beter kunnen toewensen dat we iets mogen leren kennen in ons leven van die verwondering. Zoals die gevonden werd ook in het leven van Maria. We mogen geloven dat hij niet alleen aan anderen, maar ook mij vergeving van mijn zonden en verzoening van mijn schuld heeft geschonken uit louter genade. Alleen eeuwige gerechtigheid en zaligheid mij ook van God geschonken is. Omdat we hen alle lof en eer zullen toebrengen. Want gemeente, dat is toch het doel waartoe de Heer de mens geschapen heeft. Omdat we hem zullen eren en hem zullen prijzen. Wat is het ook een les voor Gods kinderen. Als we het gedrag van deze discipelen nagaan. Ze namen het Maria zeer kwalijk. Ze ergerden zich aan Maria. Ze vonden het maar niet gepast om op deze wijze de Heere te dienen. Als Gods kinderen van zichzelf niet al te geestelijk gestemd zijn. Als het zo dor, zo dodig en zo leeg is in hun hart. Als er zo weinig de gemeenschap met God wordt beoefend. Hoe kunnen ze zich dan ergeren aan anderen. Die met woord en daad hun zaligmaker roemen. En ik weet het wel gemeente. Och, er moet ook reden voor zijn om die zaligmaker te roemen. In hem te roemen. Maar als de ziel vervuld is met de liefde van God, ja dan kun je er niet van zwijgen. Dan zouden de stenen die zouden haar spreken. En dan zijn er kinderen van God geweest die dan gezegd hebben, ja maar je moet wel een beetje oppassen hoor, niet zo hoog van de toren blazen. Hoor, laten we er maar voorzichtig mee zijn. Als de liefde in het hart is uitgestort, dan wordt het ook, komt het ook openbaar. Door het spreken. Zijn er ogenblikken dat je niet spreken kunt van verwonderingen, van aanbidding? Het zijn ook ogenblikken dat de mond overvloeit van Gods eer. Nee, wij hoeven niet Gods werk te keuren, goed te keuren of af te keuren. Maar wat kan onkunde en lichtvaardigheid ons doen dwalen, ook in ons oordeel over anderen. En als we alleen afgaan op ons eigen oordeel, gemeente, en daarop bouwen, dan kunnen we daardoor ook zelfs het werk van God verdacht maken. Hoeveel beter is het als de Heer zelf tot ons spreekt. En dan letten we op in onze derde gedachte. Maar we gaan hier samen nog zingen uit Psalm 100. En daarvan de versen 3 en 4. 100 vers 3 gaat tot zijn poorten in met lof. Met lofzang in zijn heilig hof. Looft hem al daar met hart en stem. Prijs zijn de naam verheerlijkt hem. En ook het vierde van Psalm 100 de versen 3 en 4. Van Jezus te Bethanië door een vrouw verricht, door de discipelen veroordeeld en door Jezus bekrachtigd. Maar Jezus, zulks verstaande, zeide tot hen: waarom doet ge deze vrouw moeite aan? Want ze heeft een goed werk aan mij gebracht. Want de armen hebt ge altijd met u, maar mij hebt ge niet altijd, want als ze deze zalf op mijn lichaam gegoten heeft, zo heeft ze het gedaan tot een voorbereiding van mijn begrafenis. Gemeente, de Heer Jezus, hij doorgrondt het hart van de discipelen. Hij doorzag het. Ook wat Judas dacht. En wat het diepste motief ook van Judas was. Er is immers voor hem niets verborgen. Maria neemt Maria in bescherming. Waarom doet gij deze vrouw moeite aan? Waarom valt u haar zo lastig? Ze heeft juist een goed werk aan mij gedaan. En er staat die Maria met de loshangende haren, een geur van de nardus die het hele huis vervult. En dan gaat Jezus haar daad goedkeuren, zijn zegel eraan hechten. Het werk wat Maria gedaan heeft, dat vloeide voort uit haar liefde. Dat was niet om maar iets mee te verdienen, maar juist als een onwaardige heeft ze hem, die ook haar zaligmaker is, de eer toegebracht. Dan mag ze... Dan mag ze de goedkeuring van de Heer, mag ze horen. Jezus bestraft zijn discipelen. De armen hebt gij altijd met u. Maar mij hebt gij niet altijd. De discipelen hadden er nog steeds geen oog voor dat de Heer Jezus spoedig zou moeten sterven. Ze verstonden nog steeds zijn woorden niet die hij gesproken had. Dat de Zoon des Mensen zou worden overgeleverd in de handen van de zondaren. De laatste dagen van zijn leven waren op de aarde waren aangebroken. En ze verstonden zelfs het woord van God niet. De armen hebt ge altijd met u. Dat had Mozes reeds gezegd in Deuteronomium 15 vers 11. En altijd de armen, die zal niet ophouden in het midden van het land. Nee, dat eerbetoon van Maria, dat vroeg voorrang, dat eiste voorrang en verdiende voorrang boven het geven van aalmoes aan anderen. Tot een voorbereiding heeft ze dat gedaan van mijn begrafenis. We weten, gemeente, dat het onder de Joden gebruikelijk was om de lichamen van overledenen te wassen en te zalven. Deze fijngevoelige vrouw, deze Maria, heeft dat gedaan tot de voorbereiding van zijn begrafenis. Ze heeft er waarschijnlijk nog niet zoveel van verstaan, maar toch er iets van gevoeld. Zou ze misschien gedacht hebben aan Jesaja 53? Dan heeft ze zich graag bij de goddelozen gesteld en is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft, nou bedrog in zijn mond geweest is. Hoe het ook mogen zijn, Als je zoiets doet, gedrongen door de liefde en door het geloof, en je kunt het er zelf misschien niet eens van houden, dan wil de Heer daar zijn goedkeuring aan geven. En dat vergelden naar zijn barmhartigheid. Van de voorbereiding van zijn begrafenis. Van mijn begrafenis, de Heer Jezus. Die spreekt hier over het laatste van zijn leven. Hij spreekt hier alsof hij reeds gestorven is. Hij moet nog begraven worden. Zo spreekt de Heer Jezus wel vaker over zaken die nog moeten gebeuren, alsof ze reeds gebeurd zijn. Zoals we dat met name ook kunnen lezen, ook in het hoge priesterlijk gebed. Ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Deze vrouw heeft gedaan wat de Heer eigenlijk van ieder mens verwacht. Dat we hem zullen eren. Daarom heeft hij er ook een, als het ware, een toepassing bijgevoegd. Voorwaar zeg ik u, al waar dit evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. Haar voorbeeld zal navolging vinden. En haar voorbeeld moet ook navolging vinden. Nee, niet meer op dezelfde wijze. Zoals die Maria, ik heb het reeds aan het begin reeds opgemerkt. Wij kunnen de Heer Jezus niet meer lichamelijk zalven met nardusolie of met andere welriekende oliën of zalven. Maar wel door tot hem de toevlucht te nemen. Met onze zonden en met onze schuld. Door de nodigingen van de Heer en niet in de wind te staan. En de aankondiging van het oordeel niet lichtvaardig naast ons neer te leggen. Maar we kunnen hem eren. Door als een arme zonder te komen aan zijn gezegende voeten. Met de bede is er ook voor mij een weg en middel om de welverdiende straf te ontgaan. En wederom tot genade te komen. O gemeente, het is alleen maar in de weg waarin we hem nodig krijgen als het allerhoogst en eeuwig goed. Dat goed dat nimmer meer vergaat, maar dat blijft tot in het eeuwige leven. Dat Christus de eer ontvangt. Wie hem alleen toekomt. En hij niet alleen, maar ook de Vader wordt verheerlijkt in de toebrenging van zondaren. O, dat we toch niet zullen voortleven op onze eigen gekozen wegen, totdat de dood ons overvalt. Maar het zal vreselijk zijn, gemeente, als we hem niet hebben geacht. Die zulke zondaarsliefde ons laat verkondigen. De Heer, die mocht ons aller ogen willen openen voor onze dodelijke armoede waarmee de mens van nature over de aarde gaat. Want van nature heeft hij geen gedaante nog heerlijkheid dat we hem zouden hebben begeerd. Maar waar de geest des Heeren ons oog verlicht, gaan we verstaan dat hij zichzelf gaf tot in de dood. Maar dan wordt hij ook zo noodzakelijk om te kennen. Opdat ik hem kenne. En de kracht van zijn opstanding. Want hem te kennen is het leven en de zaligheid. En hem te missen, dat is de dood. Dat is de eeuwige ondergang. En is er dan ook een verlangen in uw hart? Is er een verlangen in uw leven om hem te mogen kennen? En zegt u, ja maar, zou hij wel met mij te doen willen hebben? Zou hij ook wel mijn zaligmaker willen zijn? Leg u maar neer aan zijn gezegende voeten. Hij heeft het zelf gezegd. Die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Er kunnen er allerlei ja-maars gevonden worden in het leven. Maar gemeente, als het ons werkelijk om hem te doen is, dan zal hij komen op zijn tijd en op zijn wijze en niet achterblijven. Ondanks al die bergen van zonden en van schuld, die ons alle troost doen ontnemen. Maar hij komt. Hij komt omdat hij zichzelf gegeven heeft om zondaren te redden van het verderf. Hij is gekomen om de schuld van zijn kerk te verzoenen. Om de zonde van zijn kinderen uit te wissen. Om de weg te banen weer terug naar de gemeenschap met God. Als we zo over de aarde gaan, als een onwaardige, als een doenwaardige zondaar in eigen oog. Tot wie zullen we dan anders heen gaan? Bij hem zijn de woorden van het eeuwige leven. Waar zou het gebrek aan liefde toch in het leven van Gods kinderen, waar zou het uit voortkomen, gemeente? Zou het niet voortkomen uit het gebrek aan geloof? Het geloof dat door de liefde werkende is. En daarom zeg ik dat vanmorgen ook tegen Gods kinderen, die iets van die liefde Gods in Christus hebben mogen verstaan. Zoek daarin toch meer en meer bevestigd te worden. Zoek die verborgen gemeenschap met hem. In het gebed, in de binnenkamer. En zeg het maar, ook al kunt u het dan misschien niet volbrengen in eigen kracht. Kliet niet af, maar hart en oog op te heffen naar omhoog. Want Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. En het heil geheim dat wordt aan zijn vrienden, aan zijn vreeverbond getoond. En daarom zei die dichter, de ogen houd mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. En Paulus heeft het in de brief aan de Colossenzen verwoord als volgt. Zoek dan de dingen die boven zijn en bedenk de dingen die boven zijn. Waar Christus is aan de rechterhand Gods en niet de dingen die op de aarde zijn. En laat u dus toch niet afhouden van het zoeken van de Here en van die gemeenschap met hem door alles wat er in deze wereld gebeurt. Hoe verschrikkelijk het ook is en hoe de Here daardoor ook spreekt, ook vandaag aan de dag nog. En ons oproept, zoek de Here terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. De goddelozen verlaten zijn weg en ongerechtige man zijn gedachten en bekeren zich tot de Here. Zo zal hij zich zijne ontfermen en tot onze God. Want hij vergeeft menigvuldiglijk. En daarom ook als we na ontvangen genade moeten zeggen. Dat er zoveel onreinheid, zoveel zonden in ons hart wonen. En dat elke keer weer zondigen met woorden, met gedachten en met werken. O, die liefde van Christus, gemeente, die is zo groot. Dat hij niet alleen gekomen is om die zonden van het paradijs te verzoenen. Maar ook die dagelijkse zonden. Kinderkens in die we gezondigd hebben. We hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. O, vlucht dan tot hem. Omdat u meer en meer in dat stervende leven en alles wat geen God en wat geen Christus is. Hem leer benodigen en de bewustheid van het in Hem gevonden te zijn mag worden ervaren, waardoor Paulus het heeft uitgeroepen: ik leef, toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En wat ik nu leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad met een eeuwige liefde, want uit Hem, door Hem en tot Hem zijn alle dingen. En dan mag Maria, die mag er iets van beoefenen. Amen. Heren, we zeggen u ootmoedig dank dat u gaf dat we een ogenblik in uw huis mochten zijn, onder uw woord mochten verkeren. Ook zou u het willen toepassen door uw Heilige Geest, het willen brengen waar niemand het brengen kan, dat het nog vruchten mag voortbrengen die de eeuwigheid verduren. Dat daardoor uw koninkrijk nog mag worden uitgebreid, uw volk mag worden bemoedigd en vertroost. En mag worden opgewekt om u de eer te geven die u alleen toekomt. Zoudt u al het zondige genadig willen verzoenen, met ons willen optrekken, ook in het verdere van deze dag, de gemeente ook vanmiddag weer samen willen brengen als uw woord gelezen staat te worden. Help dan die broeder die dat dienstwerk mag doen. Zie op ons in gunst van boven. Wees ons genadig. Geef ons ook een dankbaar hart voor alles wat u gaf, om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte nog gemeente van Psalm 103, de versen 6 en 11. 103 vers 6. Zo hoog zijn troon, moog boven de aarde wezen. Zo groot is ook voor alle die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. En ook het 11e vers. We maken u namens de kerkenraad het volgende bekend. Vanmiddag zal er om 15:30 leesdienst zijn. Dominee Huizer heeft afgebeld in verband met de zeer ernstige situatie van zijn zoon. Dus vanmiddag om 3:30 leesdienst. Volgende week zondag zal er in de morgendienst leesdienst zijn. In de middagdienst zal dominee van Rijswijk om 15:30, dus 3:30 voorgaan in een voorbereidingspredikatie op het te houden sacrament van het heilig avondmaal. Op maandag 9 maart zal de jaarlijkse ledenvergadering worden gehouden. Alle mansleden worden opgeroepen aanwezig te zijn, aanvang 19:30. Op woensdag 11 maart zal de jaarlijkse biddag worden gehouden. Smiddag zal om 14:30 dominee C. van Ruitenberg voorgaan en s'avonds om 19:30 dominee van Zetten. Vrijdagavond 13 maart zal de kerkenraad vergaderen, gelegenheid tot bezoek na telefonische afspraak met de scriba. Tevens zal dan censura morum gehouden worden. En dit alles zo de Heere wil. En we leven, we zingen van 103 de versen 6 en 11. Ontvang nu de zegen des Heren en ga daar naar heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.